Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag lezen we verder uit de profetie van Amos. Het 5e hoofdstuk eindigt met ernstige woorden. Amos reageert daar op het uitkijken van Israël naar de grote dag van de Heere. Men dacht dat dan het oordeel over de heidense volken zou komen en het volle geluk voor Israël zou aanbreken. In de welvaart die ze op dat moment genoten, zag men zelfs een voorafschaduwing van die periode. Maar men hield er geen rekening mee dat het oordeel van God over alle goddelozen zou komen, zowel uit de niet-Joden als uit de Israëlieten zelf. De grote dag van de Heer wordt omschreven als een donkere en uitzichtloze dag. Er is geen ontkomen aan het oordeel van God, hoe goed iemand in eigen ogen misschien ook geleefd heeft. Wie geen rekening houdt met God en niet voor hem buigt, wordt uiteindelijk opgeslokt door de duisternis van dat oordeel. Het is een vreselijke boodschap, maar toch is deze waarschuwing ook bedoeld om mensen tijdig te informeren, zodat ze zich kunnen bekeren. En dan hoeft men ook niet bang te zijn voor dat oordeel. Vervolgens laat Amos zien dat de Heere Israëls godsdienstige feesten en bijeenkomsten verafschuwt. Het voldoen aan de godsdienstige verplichtingen gaf Israël het valse vertrouwen dat het wel goed zat. Maar de Heere haat hun schijnheilige vertoning. Hij walgt ervan omdat het niet oprecht is en omdat hun hart er niet bij betrokken is. Hun leven is niet op de eer van God gericht. De feesten werden gehouden bij onwettige heiligdommen. Bethel was een godsdienstig centrum van het 10-stammenrijk geworden. Jerobeam had er zelfs een afgodsbeeld geplaatst om het volk ervan te weerhouden naar Jeruzalem te reizen en daar hun offers te brengen, ook al was dat de plaats die de Heere had aangewezen. En ook al leken de offers die het volk hier bracht op die in Jeruzalem, en ook al zongen zij dezelfde liederen, het kwam niet over bij God. Hij zag dat men het grote gebod om de Heere alleen en boven alles lief te hebben, en de naaste als zichzelf, dat ze dat naast zich neerlegde. We lezen nu verder in Amos 6.
Als we in deze uitzending een begin maken met Amos 6, dan zal het opvallen dat er in dit hoofdstuk geen enkel lichtpuntje te vinden is. Nergens glanst een sprankeltje licht in de duisternis van zonde, schuld en oordeel. In het vorige hoofdstuk klonk nog de oproep om de Heere te zoeken, maar in Amos 6 niet meer. We vinden in Amos 6 ook geen woorden van berouw, zoals in Amos 7. En ook geen woorden meer als mijn volk of uw God. Er klinkt alleen nog een dreigend wee. De profeet roept in Amos 6 zelfs niet meer op tot bekering. En dat is een hele opgave voor een profeet, voor wie de boodschap van terugkeer tot de Heere het hart van zijn profetische boodschap is. Amos 6 vers 1. Wee de mensen die zorgeloos in Jeruzalem en Samaria leven, die beroemd zijn en vereerd worden door het volk van Israël. Uit vers 1 blijkt dat Amos niet alleen de mensen van het 10-stammenrijk Israël op het oog heeft, maar hij weet dat in het 2-stammenrijk Juda dezelfde zonden zijn te vinden. In vers 1 heeft hij het over mensen in Jeruzalem en Samaria, die zorgeloos en gerust leven. Uit het vervolg blijken het de rijken en aanzienlijke te zijn, zij die beroemd zijn en vereerd worden door het volk. Amos spreekt over hen een wee uit, omdat zij zich niet bekommeren om het naderende oordeel van de Heere en de ondergang van het volk Israël. Zij leven er vrolijk en lustig op los en bekommeren zich nergens om. Het woordje wee betekent ook halt of stop. De aangesproken mensen worden opgeroepen halt te houden, te kijken en te luisteren, omdat er iets volgt wat belangrijk is. Een soortgelijk wee uitroepen over mensen die zorgeloos leven en zich nergens om bekommeren, lezen we ook in Jesaja 5, vers 11 en 12, waar Jesaja zegt: wee hun die al vroeg in de morgen sterke drank drinken en deelnemen aan drinkgelagen die tot diep in de nacht doorgaan. Zij zorgen voor prachtige muziek op hun grote feesten. De orkesten spelen uitstekend, maar aan de Heer en wat Hij doet, denken zij niet. Om het schandelijke ervan scherper te laten uitkomen, voegt de profeet Amos eraan toe: wee de mensen die beroemd zijn en vereerd worden door het volk van Israël. De aangesprokenen zijn de verantwoordelijke leiders van Juda en Israël. Amos spitst zijn boodschap toe op een bepaald deel van de inwoners, namelijk op de rijke bovenlaag van de bevolking, de leidinggevende figuren in de stad en in het koninkrijk. Wij zouden zeggen de politieke, maatschappelijke en militaire topfiguren. Maar dat wil niet zeggen dat de anderen buiten schot blijven. Want in vers 11 kondigt Amos aan dat het oordeel van de Heere over alle huizen zal komen. Het zijn de overheden die door hun leidinggevende posities bijzondere verantwoordelijkheid dragen. Het volk komt naar hen toe om recht, raad, hulp en leiding te vragen. Daarnaast zijn het de mensen die door de grote overvloed waarin ze leven zoveel reden te meer hebben om de Heere te dienen en te eren als de gever van hun rijkdom. Het volk verwacht van hen ook raad en hulp in nood en bij gevaar. Maar zij leven zorgeloos in Jeruzalem en Samaria, alsof er niets aan de hand is. Amos 6, vers 2. Ga maar eens naar Kalne en kijk wat daar is gebeurd. Ga daarna naar het grote Hamat en vandaar naar het lager gelegen gat in het land van de Filistijnen. Eens waren zij beter en groter dan u, maar kijk eens wat er nu van hen is geworden. Amos wijst de leiders en aanzienlijken van Jeruzalem en Samaria naar drie steden in het buitenland. Kalne wordt ook genoemd in Genesis 10 vers 10. En is een oude stad in het land Sinjar, dat wil zeggen in Babylonië. Hamat, met nadruk het grote Hamat genoemd, is een belangrijke stad aan de Orontes in Noord-Syrië. Gat was een van de hoofdsteden van de Filistijnen. Zijn de genoemde steden beter en groter dan u? Het antwoord op deze vraag zal ontkennend moeten zijn, want de Heer heeft Israël en Juda rijk gezegend, alle reden voor hen om de Heere daarvoor alle eer te geven. Kalne, het grote Hamat en Gat hebben dat in ieder geval niet gedaan. En kijk eens wat er nu van hen is geworden. Met deze woorden worden Israël en Juda herinnerd aan de weldaden van de Heere. Zij blinken boven de genoemde steden van naam uit. En in plaats dat Israël en Juda daardoor met meer dankbaarheid en trouw de Heere waren gaan dienen, zijn zij in een valse gerustheid terechtgekomen en leven zij hun zorgeloze leventje in Jeruzalem en Samaria. Kijk eens wat er nu van hen is geworden, geeft onder meer aan dat zij niet beter waren dan Israël en Juda, en ook dat hun gebied niet groter was dan dat van Israël en Juda. Zo had de Heere Israël en Juda gezegend. Waarom houden Jeruzalem en Samaria dan geen rekening met de Heere? Dat dit aan de orde is, blijkt in het vervolg. Israël en Juda denken zelfverzekerd: God zorgt voor ons, want Hij is onze God. Ons zal geen kwaad overkomen. Maar daar hebben we nu precies het probleem. Israël en ook Juda leiden uit de omstandigheden af dat de Heere zijn volk gunstig gezind is. Maar zij luisteren niet naar de woorden van Gods boodschappers, naar Amos de profeet. Niemand van hen vraagt zich af of hun leven wel in overeenstemming is met Gods wil en wet. De situatie doet denken aan woorden van de profeet Jeremia in Jeremia 6 vers 10 tot en met 15. Daarop antwoordt Jeremia, maar wie zal luisteren als ik hen waarschuw? Hun oren zitten dicht, zij kunnen niet luisteren. Aan het woord van de Heere hebben zij een hekel, zij willen er niets mee te maken hebben. Vanwege dit alles ben ik vol van de toorn van de Heere. Ik ben te moe om me nog langer in te houden. Ik zal het uitgieten over Jeruzalem, zelfs over de spelende kinderen in de straten, over de bijeenkomsten van jonge mannen, over echtparen en bejaarden. Hun vijanden zullen in hun huizen wonen en hun velden en vrouwen in bezit nemen, want ik zal het volk van dit land straffen, heeft de Heere gezegd. En wij vragen misschien, waarom zal de Heere dat doen? We lezen het in Jeremia 6 vers 13 tot en met 15. Allemaal zijn ze uit op hun eigen voordeel, van de laagste tot de hoogste. Ja, zelfs onder de profeten en priesters zijn er bedriegers. U kunt een wond niet genezen door te doen alsof hij er niet is. Toch verzekeren de priesters en profeten de mensen dat het vrede is. Schaamde mijn volk zich toen het afgoden aanbad? Nee, ze weten niet eens meer wat schaamte is. Daarom zal mijn volk tussen de gesneuvelden neervallen en sterven onder mijn toorn. Met de woorden van Jeremia is ook de mentaliteit van het Israël in de dagen van Amos getekend. Er is een soort godsdienstige juichstemming, immers de oordelen die komen zijn voor de niet-Joodse volken en de zegeningen zijn voor Israël. Maar de profeet Amos ontmaskert die gedachtegang in vers 3, waar hij zegt, u wilt niet denken aan de straf die u te wachten staat, maar u brengt door uw daden de dag van het oordeel alleen maar dichterbij. Israël houdt geen rekening met het komende gericht. En als ze er wel aan denken, dan zeggen zij, kwam de dag van de Heere maar, want dan zou God ons van al onze tegenstanders bevrijden. Israël ziet de dag van de Heere als een boze dag voor anderen, maar niet voor henzelf. De rust van Jeruzalem en Samaria is de rust van hen, die er geen moment aan denken dat de Heere als rechter komt en hen om deze dingen ter verantwoording zal roepen. Het is de rust van de rijke dwaas uit Lucas 16. Die dacht dat hij feest kon gaan vieren, omdat hij zoveel bezat, en daardoor hield hij er geen rekening mee dat hij voor Gods rechterstoel moest verschijnen. Het is de rust van die rijke man, die vrolijk en prachtig leefde totdat hij stierf, maar niet had geluisterd naar het woord van God. Het is ook de rust van de vijf dwaze bruidsmeisjes uit Matthäus 25. Zij gingen rustig slapen, maar waren niet voorbereid op de komst van de bruidegom. Ten slotte gaat het ook over de rust van mensen die mogelijk wel godsdienstig zijn, maar ten diepste geen rekening houden met de Heere en zijn woord. Zij willen met God, die rekenschap vraagt van onze daden, geen rekening houden. Maar die rust wordt door de Heiland getypeerd als een valse rust, net zoals in de tijd van Noach. In Matthäus 24 vers 38 en 39 zegt Jezus, in die tijd, voor de grote vloed, ging alles gewoon door. Men at, dronk en trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. De mensen merkten niets tot de grote vloed kwam en hen allen wegnam. Als ik, de mensenzoon, kom, zal het net zo gaan. De mensen leefden door ondanks de waarschuwingen en de prediking van Noach, totdat het te laat was. Zo leefden de mensen in de dagen van Amos ook. Maar daarmee zijn de woorden van Amos niet alleen maar woorden van een boeteprediker uit het Oude Testament. Want het wee van Amos 6 wordt overgenomen door de Heer Jezus zelf in zijn verkondiging in Matthäus 11, vers 21, waar we lezen: Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. In het boek lezen we in Matthäus 11, vers 20 tot en met 24, de volgende woorden over de Heer Jezus. Hij begon verwijten te maken aan de steden, waar hij de meeste wonderen had gedaan. Hij verweet ze dat ze zich niet tot God hadden bekeerd. Chorazin, Bethsaida, wat ziet het er voor u slecht uit? Als in de zondige steden, Tyrus en Sidon, de wonderen waren gebeurd die ik in uw straten heb gedaan, zouden zij zich allang vol schaamte en berouw tot God hebben bekeerd. Voor Tyrus en Sidon zal het op de dag van het grote oordeel minder erg zijn dan voor u. En Kafarnaüm, zal het worden verheerlijkt tot in de hemel? Nee, het zal verzinken in het dodenrijk. Want als al de geweldige wonderen, die ik in Kafarnaüm heb gedaan, in de zondige stad Sodom waren gebeurd, zou ze er nu nog zijn. De dag van het grote oordeel zal voor Sodom zeker niet zo erg zijn als voor Kafarnaüm. In de Bijbel klinkt de klacht van de Heer Jezus tegen de net genoemde steden, maar ook tegen de Bijbelgeleerden en Farizeeën. In het laatste Bijbelboek Openbaring klinken de klachten in veelvoud. De Heere verkondigt indringend het gericht over allen die de weg wel geweten, maar niet hebben bewandeld. Zij hebben, net als velen in de dagen van Amos, de boodschap wel gehoord, maar zich niet tot de Heere bekeerd. Dat betekent dat deze boodschap ook vandaag moet worden doorgegeven. Waar het evangelie van Jezus Christus wordt verkondigd, zullen ook de consequenties van een afwijzing en de eigen verantwoordelijkheid van mensen aan de orde moeten komen. In Prediker 3, vers 17 lezen we: God zal op het juiste moment alles wat de mens doet beoordelen, zowel het goede als het kwade. En over jonge mensen zegt de prediker in Prediker 11, vers 9: Jonge man, het is heerlijk om jong te zijn. Geniet van elke minuut. Doe alles wat u wilt, pak alles wat u krijgen kunt, maar vergeet niet dat u van alles wat u doet ook verantwoording moet afleggen tegenover God. In de laatste verse van het Bijbelboek Prediker, in Prediker 12, vers 13 en 14 lezen we: Dit is mijn uiteindelijke conclusie. Heb ontzag voor God en volg zijn geboden op, want dat is de opdracht voor ieder mens. God zal ons doen en laten namelijk beoordelen, ook alle verborgen dingen, of ze nu goed of slecht waren. Luisteraar, zou ons leven er anders uitzien als het doortrokken was van het besef dat de Heere ons zal beoordelen, zowel het goede als het kwade? Zou u doen wat u doet en ook zoals u het doet als u wist dat u morgen voor de rechterstoel van Christus moet verschijnen? Als wij deze vragen overdenken, dan komt het ons niet vreemd voor dat de mensen in de dagen van Amos de dag van het oordeel van zich afschoven. Geleidelijk sluipt het ons leven binnen. Je erkent dat het anders moet. Je neemt het je ook voor, maar tegelijk denk je, dat kan morgen ook wel. In Amos 6, vers 3 lazen we: U wilt niet denken aan de straf die u te wachten staat, maar u brengt door uw daden de dag van het oordeel alleen maar dichterbij. En de Israëlieten die er wel aan dachten, zij waren van mening dat de dag van Gods oordeel wel op komst was, maar niet voor hen. Want op de dag van de Heere, zo dachten zij, zou God hen van al hun tegenstanders bevrijden. Amos probeert hen wakker te schudden met de woorden: Maar u hebt geen idee wat u vraagt, want die dag zal geen licht en voorspoed, maar duisternis en vervloeking brengen. de oppermachtige Heere en altijd rechtvaardige God, zal dan alle goddeloosheid en zonde straffen. Er is maar bij één persoon een veilig heenkomen te vinden, en dat is bij de Heer Jezus Christus. Daarom wil ik u aanmoedigen het volgende gebed te bidden. Heer Jezus, ik wil vandaag bij u komen om vergeving te vragen voor al de zonden die ik in mijn leven heb gedaan. Ik wil aanspraak maken op de belofte uit uw woord, ieder die de naam van de Heere aanroept zal gered worden. Ik weet dat ik alleen vergeving kan krijgen door het verzoeningswerk dat u, ook voor mij, aan het kruis op Golgotha hebt volbracht. U bent ook voor mijn zonden gestorven, uw bloed is ook vergoten voor mij. U hebt met uw leven ook voor mij de volle prijs betaald. Ik wil u danken dat u al mijn zonden hebt gedragen en ook mijn redder en verlosser wilt zijn. U, Heer Jezus, bent de opgestane Heer van mijn leven. Ik wil ook iedereen vergeven die mij iets heeft aangedaan. Heere, open mijn hart voor u, zodat u in mijn hart kan komen wonen en de Heilige Geest mij kan leren en zal laten groeien in geloof. Dank u wel dat ik een kind van u ben geworden en u mij hebt bevrijd uit de macht van de duisternis. Ik leg mijn leven in uw handen en bid dat u mij wilt maken zoals u mij hebben wilt. Amen. We lezen verder in Amos 6 vers 4. U ligt omringd door luxe op ivoren banken en eet het vlees van de malste lammeren en de beste kalveren. Het is duidelijk dat de beschreven levensinstelling in de eerste drie versen van Amos 6 gevolgen heeft. Als iemand met de Heere geen rekening houdt, dan worden medemensen daar altijd de dupe van. In vers 3 lazen we: u wilt niet denken aan de straf die u te wachten staat, maar u brengt door uw daden de dag van het oordeel alleen maar dichterbij. Mensen die de beoordeling van de Heere naast zich neerleggen en van zich afschuiven, halen het geweld naar zich toe. Dan gelden niet de rechten van God, maar dan heerst het recht van de sterkste. Zo'n levensinstelling brengt ook een bepaalde levensstijl met zich mee. Dat lezen we in de verzen 4 tot en met 6. Terwijl om hen heen mensen omkomen van de honger en in armoede moeten leven, wordt het leven van de mensen die zorgeloos in Jeruzalem en Samaria leven, getekend door luxe en overdaad. Dat blijkt uit de inrichting van hun huizen, uit het overdadige eten dat op hun tafel staat, hun vermaak en lichaamsverzorging. Het ademt een leven zonder God uit en is alleen maar op het eigen ik gericht. De profeet Amos spreekt hen aan en zegt in vers 4, u ligt omringd door luxe op ivoren banken en eet het vlees van de malste lammeren en de beste kalveren. Bij uitgebreide en luxe maaltijden lagen de gasten aan tafel. Na 1 Samuel 20 was men in de oudheid in Israël gewoon om in een zittende houding te eten. Met de toenemende welvaart van de rijken kwam de gewoonte op om aan de maaltijd aan te liggen op rustbanken of divans. De rustbanken of divans waren met ivoor beslagen en kenmerkend voor een grote mate van luxe. Het aanliggen aan tafel was op zichzelf al een blijk van verval en verwording. De woorden over het eten van vlees is een protest tegen de opkomende gewoonte om dagelijks vlees te eten, terwijl dit voorheen alleen gebeurde bij offermaaltijden en hoogtijdagen. Amos 6 vers 5. U zingt niet zeggende liedjes bij de muziek van de harp en denkt dat u net zulke goede muzikanten bent als koning David was. In vers 5 gaat de beschrijving van vers 4 nog verder. We lezen er dat het heilige naar beneden wordt gehaald. De muzikanten, die hun maaltijden moeten opluisteren, spelen wel liederen van David en de feestgangers zingen wel mee, maar hoe zal er worden gezongen als de feestgangers half dronken meelallen en schreeuwen? In de Hebreeuwse tekst wordt nog gesproken over het uitdenken van muziekinstrumenten. Daarmee zal bedoeld zijn dat de muzikanten allerlei bijzondere muziekinstrumenten gebruiken. Vandaag zouden we zeggen, hoe aparter de instrumenten, hoe mooier. Amos 6 vers 6. U drinkt liters wijn en smeert zoetgeurende zalven op uw lichaam, zonder erbij stil te staan dat het rijk op instorten staat. In een andere vertaling lezen we in vers 6 dat er wijn uit plengvaten wordt gedronken. Met het woord plengvaten wordt aangegeven dat er wijn wordt gedronken uit schalen die eigenlijk bestemd zijn om in het heiligdom gebruikt te worden bij de plengoffers. En dat zijn dan wel hun eigen gemaakte heiligdommen in Bethel, Dan en Gilgal, maar de Israëlieten zeggen toch dat ze daar de God van Israël willen dienen. Volgens de voorschriften van de Heere was het verboden om een plengvat, wat een vrij grote afmeting had, te gebruiken voor het drinken van wijn. Deze plengvaten waren niet voor profaan gebruik. Hetzelfde geldt voor de zoetgeurende zalven, of zoals we in andere vertalingen lezen, de voortreffelijkste olie. Deze voortreffelijke olie was voor de Heere. Kortom, de feestgangers gebruiken heilige zalfolie om zichzelf mooi te maken, maar die mocht alleen gebruikt worden in de dienst van de Heere. We zien heilige dingen als een vroom sausje over luxe feesten, een leven in overdaad en een bijna onverzadigbare zucht naar meer. Wat kunnen de gevolgen zijn van zo'n levensinstelling? Daarop komen we terug in de volgende uitzending, als we verder lezen in Amos 6.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.